Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Vandaag gaan we weer een hele nieuwe serie beginnen. Na een aantal weken afwezigheid. Ik wilde eerst even een aantal weken vanwege de vakantie dat er geen podcast was. Daarna, toen ik terugkwam, kregen we ons nieuwe gebouw. Waar we ook een heleboel hebben moeten doen. Dus het is er even niet van gekomen de afgelopen weken om een podcast te doen. Maar vandaag, 5 augustus 2026, hebben we weer een nieuwe aflevering. En we gaan beginnen ook weer gelijk met een nieuwe serie. Een serie die best wel wat langer is dan de meeste series. Ik hou ervan om series te doen. Het helpt mij om me vast te bijten in een onderwerp. En het helpt jou om bepaalde onderwerpen echt helemaal tot je te nemen. Dus bijvoorbeeld in de Rebuild Church in de kerk zijn we nu een hele serie aan het doen over Nehemia. En met de Bevlogen Leven beginnen we ook een nieuwe serie over de wapenrusting. Eigenlijk de equipment die je nodig hebt in het volgen van Jezus. En de wapenrusting, daar spreekt Paulus over in Efeze 6. Gaan we zo ook lezen. En bevat een aantal elementen, 6 elementen... waar de Bijbel over spreekt. En deze 6 elementen die zullen we ook de komende tijd gaan behandelen. Dus denk aan bijvoorbeeld de sandalen, van de bereidheid van het evangelie, het borstanas van gerechtigheid, het schild van geloof, het zwaard van het woord. Weet je wel? Nou, allemaal dingen van de wapenrusting waar we mee aan de slag gaan, de riem van de waarheid. Waar ik je gewoon doorheen wil leiden om je te helpen te wandelen in dat stuk als een discipel van Jezus in de strijd hier op aarde. Want zoals het woord al zegt, wapenrusting, heeft dat dus alles te maken met een strijd. Kijk, als je gaat timmeren, dan heb je een timmermans gereedschapskoffer nodig. Als je een schoolmeester bent, dan heb je een pen en papier nodig en een etui. En als je een christen bent en je voert een strijd, dan heb je een wapenrusting nodig. En dat is waar Paulus over spreekt. Dus waar ik ook gewoon met jou lekker de komende weken doorheen wil gaan. En vandaag dus de inleiding met een aantal dingen waarvan ik niet weet of je het al weet. Over de wapenrusting. Ik denk dat ze belangrijk zijn, belangrijke elementen die je helpen om de wapenrusting te begrijpen. Zodat je er ook in gaat leven. Allereerst gaan we natuurlijk even lezen dat stuk waar gesproken wordt over de wapenrusting. Dat is in Efeze 6 vanaf vers 10. Er staat verder: mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou, waarom is deze wapenrusting zo belangrijk? Je kan het al horen, misschien door die teksten heen, onder andere in vers 11b, maar ook in vers 13, waar Paulus eigenlijk schrijft: trek deze wapenrusting aan. Waarom? Opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, zegt hij in vers 11. En in vers 13 zegt hij: opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Het doel van de wapenrusting is om weerstand te bieden aan de Satan, aan de verleidingen en aan het kwaad. En door die weerstand te bieden, op die manier stand te blijven houden in het geloof. In de Bijbel staat vol met oproepen om te volharden in het geloof. God roept ons, hij geeft ons genade, hij redt ons, hij zond ons zijn Zoon Jezus Christus om te sterven aan een kruis, waarvan de Bijbel zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dat is wat God doet, hij heeft ons gered, weet je wel. Maar daarna is het zo essentieel dat we ook leren volharden in het geloof. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat het geloof in de Heer Jezus Christus, dat je daar ook van kan afvallen. En je ziet meerdere verhalen in de Bijbel waarin dat gebeurt. En je ziet een heleboel oproepen door de Bijbel heen om te volharden in het geloof. Nou, waarom, als dat niet zo noodzakelijk was geweest, waarom laat de Bijbel dan zoveel verschillende oproepen zien om te volharden in het geloof. En dat is het mooie aan die wapenrusting. Die helpt jou om te volharden in het geloof. Niet per se om te ontwikkelen of zo. Of om een beter mens te worden. Maar om te volharden in het geloof als een discipel van Jezus. Ook de praktijk laat zien dat het mogelijk is om eerst te geloven in God. Te leven als een discipel van Jezus. En zelfs super radicaal te zijn, maar toch ergens onderweg het geloof te verliezen. Nou, hoe gebeurt dat? Dat geloof verliezen? Heel simpel, door de listige verleidingen van de duivel. Dat je wordt overwonnen door het kwade. En de wapenrusting is een actieve geloofsoefening die jou wapent en helpt om tegen deze verleidingen bestand te zijn en ervoor te zorgen dat je stand houdt in het geloof in Jezus Christus. Nou, ik wil je gewoon 4 principes over de wapenrusting uitleggen. Waarvan ik geloof dat ze je helpen ook om die wapenrusting in het perspectief te gaan zien waarvoor die is en waarvan die is en waarom die is. En daarvoor wil ik eerst nog even een kort stukje lezen uit Efeze 1. Waar gesproken wordt over dat wij geplaatst zijn in Christus Jezus. Je leest bijvoorbeeld in vers 11. In hem zijn wij een erfdeel geworden en bestemd geworden naar het voornemen van God die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Vers 13 zegt, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest en van de belofte. In Efeze 1 vers 20, een stukje verder, kan je lezen over Jezus Christus, die uit de dood is opgewekt en aan de rechterhand is gezet in de hemelse gewesten. Ver, dus vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En dan zegt Efeze 2 vers 6, een klein stukje verder, die zegt, en God heeft ons met hem opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Nou, het zijn allemaal teksten die spreken over de overwinning van Jezus Christus op het duisternis, op het kwade, op de Satan. En hoe hij als de Zoon van God een positie heeft gekregen in de hemel, ver boven elke andere dingen uit. Maar wat is er nou zo bijzonder aan? Het is niet alleen Jezus die daar ver gezeten is boven al die dingen. De Bijbel spreekt er heel duidelijk over dat ook wij zijn in hem. En ook wij zijn, Efeze 2 vers 6, met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben wij met hem een positie gekregen in de hemel. En dat is een positie van een overwinnaar. Weet je wel, wat zegt Romeinen 8? In hem zijn wij meer dan overwinnaars. In Christus Jezus ben je meer dan overwinnaar. Colossenzen 3 vers 4 zegt het zo. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Omdat wij aan onszelf gestorven zijn, omdat we het geloof hebben in de Heer Jezus Christus, zijn we als het ware één geworden met hem, zijn we in hem geplaatst, verborgen in God en gezeten ver boven alle dingen met hem. En dat is een positie wat ook het uitgangspunt biedt voor die hele wapenrusting, is dat we dankzij het werk van de Heer Jezus Christus hebben we een positie gekregen ver boven alle dingen. Zijn we meer dan overwinnaars. En dat is een belangrijke basis voor die hele wapenrusting. Want als je goed kijkt, en dat is principe 1 over die wapenrusting, als je goed kijkt, dan ga je lezen in vers 11 en in vers 13... dat Paulus spreekt dat we de hele wapenrusting van God aan moeten trekken. Maar wat zegt hij? Hij zegt niet de hele wapenrusting. Nee, hij zegt de hele wapenrusting van God. Als we het spreken over de wapenrusting, en we spreken over het borstanas van gerechtigheid, we spreken over de riem van de waarheid, weet je wel, het zwaard van het woord. Als we over al die dingen spreken, dan moet je realiseren, dat zijn geen elementen en wapens die wij zelf fabriceren, of zelf maken, of zelf ontwikkelen, of zelf moeten dat. Nee, dat zijn allemaal dingen die ons gegeven zijn vanwege die positie in Jezus Christus. En misschien heb je dat voorbeeld wel eens gehoord van een sinaasappel. Als je een sinaasappel in het water gooit, zonder schil, dan zinkt die. Maar als je een discipel, of als je een disinezappel. Een discipel en een sinezappel. Een disipelsappel. Als je die in het water gooit met schil, dan blijft die drijven. En zo is het ook met ons. Wij zijn in Christus. Dus als wij in hem zijn, dan krijgen wij ook zijn wapenrusting en niet die van ons. Dus die wapenrusting is niet van jezelf, maar die is van God. En dat klinkt op zichzelf wel logisch. Maar dat betekent in de praktijk ook dat je de riem van de waarheid niet moet gaan zien als jouw waarheid, maar als Gods waarheid. Dat betekent dat het borstharnas van gerechtigheid is niet jouw eigen gerechtigheid. Nee, het is de gerechtigheid die God jou gegeven heeft. Het schild van geloof is niet jouw eigen geloof. Nee, het is het geloof wat de gave is van God. En evenzo geldt het met al die andere dingen. De helm van redding. Weet je wel, God heeft jou gered. Je hebt niet jezelf gered. Je kan onderwijs krijgen over de hele wapenrusting en denken, ik ga dat hele ding aantrekken en het hele ding proberen uit te oefenen. Maar als je uit eigen kracht een eigen wapenrusting creëert, dan zal Satan ook de zwakke plekken kunnen vinden in die wapenrusting. Dus hoeveel te meer is het zo belangrijk dat je juist door het geloof in Jezus Christus bent. En dan heb je deel aan zijn kleding. Als je in hem bent, dan ben je ook bekleed met hem en ook bekleed met de wapenrusting van God, niet die van jezelf. Dus wat zegt de Bijbel op een andere plek? Als Jezus terug zal komen, zal hij ons dan naakt vinden of zal hij ons bekleed vinden? Laten wij bekleed gevonden worden door hem met de hele wapenrusting die van God is en niet van ons. Nummer 2 is, deze choqueert je misschien, de wapenrusting is niet om te winnen. De wapenrusting is niet om te winnen. Waar is die dan wel voor? Ik heb dat aan het begin al uitgelegd. De wapenrusting is om stand te houden. Nou, waarom is de wapenrusting niet om te winnen? Omdat de overwinning al behaald is. Omdat je in Jezus Christus al vergezeten bent. Boven al die overheden, krachten en machten. Als we het hebben over de wapenrusting, is het dus geen kwestie van je best doen om te gaan winnen van de Satan. Het is je gaan realiseren dat er al gewonnen is van de Satan, dankzij Jezus Christus, en dat je zijn wapenrusting aan hebt als een teken dat je een overwinnaar bent. Alles wat je dus zou moeten doen is stand houden. En daar is dat hele ding voor bedoeld. En als je je gaat realiseren, ik geloof, dat is al de helft van het hele ding. Je hebt al een positie. Je hebt al overwonnen. Je bent al met Christus gezeten, ver boven al deze dingen. Je bent al een kind van God. Weet je, de wapenrusting is niet om te winnen, maar die is om stand te houden in de overwinning die al behaald is. En dat geeft ook al een hele andere blik richting het werk van de Satan. Is, we moeten niet naar die verleidingen kijken alsof we van die verleidingen moeten winnen. Maar we moeten naar die verleidingen kijken als een overwinnaar. En zeggen, hey, weet je, dit zijn dingen die zijn helemaal niet voor mij bedoeld, want ik ben een overwinnaar. En ik sta hier gewoon letterlijk en figuurlijk boven. Weet je wel, in het geestelijke sta ik hier boven. En dan ga je stand houden. Nummer 3, en ik zei het al even, je hebt al een positie als kind van God. En de wapenrusting verdedigt die positie. En dat is denk ik belangrijk. Als het gaat over de tactieken van de Satan, dan zegt Efeze 6 heel duidelijk, weet je wel, dat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, ik heb je al uitgelegd, jij hebt al een positie als een kind van God. De Bijbel zegt, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heb je de geest van de aanneming tot kinderen, waardoor je kunt roepen, Abba, Vader. En die Heilige Geest, die maakt jou een kind van God. En die verzegelt jou ook als een kind van God. Dus die positie heb je al. En die wapenrusting, wat doet die? Die verdedigt als het ware die positie. Dus en net als dat je de overwinning niet hoeft te behalen, maar hoeft stand te houden, is het ook zo met de wapenrusting. Je hoeft niet nog een kind van God te worden, je bent het al. En die wapenrusting is er om die positie als een kind van God ook te verdedigen. Je ziet een beetje hetzelfde bij Jezus gebeuren, is dat hij in Lucas 3 wordt hij gedoopt en dan komt hij overeind uit het water. En dan breekt de hemel open en dan klinkt daar die stem van God uit de hemel. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Weet je wel, God bevestigt Jezus daar als zijn eigen zoon van wie hij houdt. Jezus ontving daar Ook al had hij die in het geestelijke, had hij die positie al in het natuurlijke. Hoorde hij en de anderen om hem heen, hoorde welke positie hij had in God. Namelijk dat hij een kind van God was. Maar wat gebeurde er? Een hoofdstuk later, eigenlijk vrijwel direct na die doop, wordt hij de woestijn ingeleid en begint de Satan hem te verleiden. En hij verleidt hem met de woorden: als jij werkelijk de Zoon van God bent, dan... ... Dan zegt hij van verander eerst deze steen in brood. En dan later zegt hij: spring van de tempel af, want engelen zullen je toch opvangen. En nog veel later zegt hij: aanbid mij en ik zal je al de koninkrijken die je van de aarde zal ik je geven. Satan begint Jezus, gek genoeg, dit is echt apart, Satan begint Jezus gek genoeg aan te vallen op de identiteit die hij al gekregen had. En probeert eigenlijk als het ware bij Jezus los te krijgen dat Jezus zichzelf en zijn vader verloochent, om maar te bewijzen dat hij een bepaalde positie heeft. Maar Jezus, ja, die was ook niet van gisteren, gelukkig. Jezus die heeft elke keer een antwoord vanuit het woord van God op die verleidingen van de Satan. En hij realiseert zich: ik hoef niet te buigen voor de Satan om alle koninkrijken van de wereld te hebben, want alle koninkrijken van de wereld zijn al van mij. Weet je wel? Ik hoef niet deze stenen in brood te veranderen, want het woord van God is voor mij brood genoeg, levend brood genoeg. Weet je wel? En hij weet telkens opnieuw vanuit het woord van God, wat ook een mooi onderdeel is van de wapenrusting, weet hij te reageren op die verleidingen die Satan hem voor de voeten werpt. Hetzelfde zie je gebeuren bij Adam en Eva. Ze waren in het evenbeeld van God geschapen en toch zegt Satan: God is bang dat je zult zijn net als hem als je eet van die boom. Dus Satan verleidt de mens om iets te worden wat hij in God eigenlijk al is. Adam en Eva probeerden in eigen kracht te bereiken wat God hen al in genade had gegeven. En bij Jezus zie je dezelfde verleiding. Satan probeert Jezus te laten geloven dat hij iemand moet worden die hij in werkelijkheid al is. En dat is het mooie aan die wapenrusting. Die wapenrusting verdedigt de positie die wij al hebben gekregen. We zijn al gerechtvaardigd. We zijn al gered. We zijn al schoongewassen. We zijn al vervuld. We zijn al een kind van God. We zijn al een overwinnaar. Dat is onze positie. En de verleidingen van de duivel zijn erop gericht om juist al die dingen, om die jou te laten vergeten, zodat je in eigen kracht iets gaat proberen te krijgen wat God je al lang gegeven heeft. Dus de wapenrusting is bedoeld om al die verschillende leugens, op wat voor manieren ze dan ook komen, om die te pareren en daartegen bestand te zijn. Amen, toch? Dan als laatste, nummer 4 over de wapenrusting. De wapenrusting is niet om te vechten tegen mensen, maar tegen de geestelijke machten. De geestelijke strijd hier op aarde, die voer je nooit tegen mensen, maar wel vanwege mensen. Maar je voert ze altijd tegen de geestelijke machten uit de hemel. Weet je, de wereldbeheersers van deze tijd. Het zijn gewoon demonen, machten en krachten van de vijand die allerlei verleidingen en dingen bij jou naar binnen gooien. En ik denk dat veel christenen zich misschien niet realiseren, maar alles wat jij meemaakt in dit leven, en in negatieve zin, zeg maar, daar kan een bepaalde kracht of een macht achter werken die dat veroorzaakt. En er kunnen tal van redenen zijn waarom die machten en die krachten actief zijn. Daar kunnen we heel lang over debatteren. Maar in heel veel gevallen, in het ene geval heeft het te maken met omstandigheden die op je pad komen. En in het andere geval, in de meeste gevallen, heeft het te maken met bepaalde mensen die er op je pad komen. En soms brengt God mensen in je leven om jou tot zegen te zijn. En soms brengt de duivel ook mensen in je leven om jou tot een vloek te zijn. En je moet het verschil leren kennen door de onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest. Maar als mensen dingen tegen je doen, of dingen tegen je zeggen, of dingen over je zeggen die niet in lijn zijn met wat goed is, dan moet je gaan begrijpen dat jij geen strijd voert tegen die mensen, maar dat er een andere geestelijke strijd gaande is waartegen je aan het vechten bent. En heel vaak maken we de fout, ook als christenen, om een strijd te gaan voeren onderling, of een strijd te gaan voeren met mensen uit de wereld, omdat zij tegen ons zijn of dingen tegen ons doen die niet goed zijn. Terwijl we in feite vergeten dat wij, zoals de Bijbel zegt, een strijd hebben te voeren in het geestelijke en niet in het natuurlijke. En ik weet al, vroeger zei iemand altijd van ja, je moet wel de goede strijd strijden. Weet je wel, strijd een goede strijd. En niet de verkeerde strijd, weet je wel. Het is verkeerd om te gaan strijden met mensen. En het is goed om te gaan strijden vanwege mensen, weet je wel. Dus als mensen dingen tegen je doen die niet goed zijn. Wat zegt de Bijbel? Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die kwaad over u spreken. Dat is de reactie die we zouden moeten hebben. Bid voor je vijanden. Want die vijanden, die zijn misschien een gereedschap in de hand van de duivel. En dit klinkt nou heel, heel heftig. Kijk, het is niet zo dat iedereen die jou uitscheldt gelijk bezeten is door een demon. Maar je moet je wel realiseren dat achter alle dingen die niet in de lijn zijn met God, daar zit een kracht of een macht achter die dat aan het sturen en aan het bewegen is. En je moet je realiseren dat niet die mensen zijn de veroorzaker van het probleem, maar die geestelijke machten zijn het de oorzaak van het probleem. Dus als mensen dingen tegen je doen of over je zeggen of tegen je zeggen die niet goed zijn en niet in de lijn met Gods wil, dan moet je voor ze gaan bidden en niet tegen ze gaan strijden. En je moet die strijd gaan voeren op de plek waar die is. Weet je wel? Het is een beetje, die strijd gebeurt dus in de hemelse gewesten. En niet zozeer op, weet ik veel, Rijnstraat 34 of zo, weet je wel. Dus je gaat geen strijd daar voeren met die mensen. Nee, je gaat een strijd voeren in het geestelijke. Je buigt je knieën en je gaat bidden, weet je wel. Je blijft staan in geloof, je blijft staan in gerechtigheid, je blijft staan in de waarheid, je blijft staan in het woord van God, je blijft staan in je redding, je blijft staan in de bereidheid tot het evangelie. Weet je wel, dat zijn allemaal oefeningen die jou helpen om stand te houden en die strijd te voeren. Je te realiseren dat je niet tegen mensen vecht, maar tegen de geestelijke machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus de wapenrusting is hiervoor niet per se dat je overwint, maar dat je stand houdt in het geloof. Waarom? De overwinning is al behaald. Je hebt al een positie als een kind van God. En de wapenrusting onderstreept dat, dat je een kind van God bent. En die is erop gericht zodat je stand kunt houden in die positie. De wapenrusting is om te vechten tegen geestelijke macht en niet tegen mensen. En als laatste, dat is gewoon zo mooi. Weet je, die wapenrusting is van God en niet van ons. We hoeven niet in eigen kracht te werken voor wat God ons in zijn kracht wil geven, namelijk zijn wapenrusting. En als we zijn gerechtigheid hebben, zijn we dan niet echt gerechtvaardigd? Weet je, als we leven in zijn waarheid, leven we dan niet echt in de waarheid? Als we leven in het geloof uit God, leven we dan niet in het echte geloof? Weet je wel, als we leven vanuit de redding van God, zijn we dan niet echt gered? Weet je wel, zo kan ik nog wel even doorgaan. Die wapenrusting is van God. En daarom moeten we er ook op zo'n manier naar kijken. En op zo'n manier in leven als een kind van God. Die al leeft in de overwinning. Die gezeten is met Christus ver boven alle dingen. Die stand houdt in de strijd tegen de verleidingen van de duivel. Komende weken gaan we iedere onderdeel langs van de wapenrusting. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je zeker. Blijf op de hoogte. Elke woensdag om 5 uur op Spotify of via de website www.rebuilders.nu/denkpodcast of bevlogen-leven. God zegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.